Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17, vers 4. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de handelingen der apostelen. Het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Dus handelingen 18, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Een derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees nu uit Handelingen 18, de versen 1 tot en met 17. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En vond een zekere Jood met name Aquila van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed is op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaag gegaan zijnde, kwam in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Here met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en bracht hem voor de rechterstoel, zeggende, deze raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei de Gallio tot de Joden, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden uw lieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan.
Gemeente, Psalm 33, vers 5, 6 en 7. Inmiddels wordt er gecollecteerd. En tijdens het zingen zullen de collecten er dan zijn voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En vers 6. De alto's wijze raad des Heeren. En vers 7, de grote schepper aller dingen. 5, 6 en 7 van Psalm 33. Gemeente, wij willen vanmorgen de vervolgstoffen over Korinthe voortzetten en prediken nu het woord uit Handelingen 18, de versen 12 tot en met 17. Handelingen 18, de versen 12 tot en met 17. En ik lees als uitgangspunt vers 12. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Paulus voor de rechterstoel in Korinthe. Gallio's oordeel gevraagd. 12 en 13. Gallio's weigering bestuurd. Vers 14 tot en met 16. En Gallio's houding getekend. Vers 17. Paulus voor de rechterstoel in Korinthe. Gallio's oordeel gevraagd. Gallio's weigering bestuurd. En Gallio's houding getekend. Gemeente, Paulus is de tweede zendingsreis in Korinthe in het zuiden van Griekenland aangekomen. En we hebben zojuist zo dat hoofdstuk nog eens gelezen, een gedeelte van dat hoofdstuk, Handelingen 18. Paulus die van Athene komt en dan aan land in Korinthe. Rond het jaar 50 na Christus. Daar mag de prediking voortgang hebben. Want daar gaat het om, dat de prediking voortgaat. Want dat is het middel dat de Heere gebruikt om mensen tot bekering en het ware geloof te brengen. En hij predikt, hij handelt in de synagoge, hij handelt met de zielen. Er mag aandrang zijn in de prediking. Hij beweegt de mensen, de Joden en de Grieken in de synagoge tot het geloof. Hij wordt gedrongen door de Heilige Geest. En hij betuigt in de synagoge dat Jezus is de Christus. En toen hebben we dat hele aangrijpende gehoord, gemeente. Ze verwerpen de prediking. Ze wederstaan en ze lasteren. Hoe aangrijpend. En dan moet Paulus zeggen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En nog een keer vraag ik, gemeente, heeft ons dat ook aangegrepen? Die eerste preek over Korinthe, die verwerping van de prediking, dat het zo kan zijn dat er een moment komt dat de Heere zegt, en nu heb je het lang genoeg gehoord. En nu zal ik dat woord van je wegnemen, uit je leven wegnemen. Dat het ons aan de voeten van de Heere heeft gebracht. Gemeente, daarna, dan lezen we dat dat woord verder gaat, buiten de synagoge. In het huis van een zekere Justus, wiens huis paalde aan de synagoge. En dan komt er vrucht. Dan wordt zelfs Crispus, de overste van de synagoge, hoe wonderlijk, bekeerd. En velen hem horende geloofden velen van de Korintiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En tegelijkertijd, aan de ene kant die zegen op de prediking, en aan de andere kant die vijandschap die tegen Paulus ontbrandt. Het is daar ontzettend geweest in Korinthe. Hij heeft het moeten ervaren van buiten strijd en van binnen vrees. En dan gaat de Heere hem bemoedigen. En dat hoorden we vorige week. Wees niet bevreesd. Spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat was die kracht, die noodzakelijke bemoediging vanwege die vrees en die strijd in Korinthe. Maar ook die krachtige bemoediging. Immanuel zei in die nacht, de Heere Jezus, in een gezicht. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat welbehagen zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Heeft ons dat gemeente uitgedreven? Toen we dat vorige week zondag hoorden, Heere, doe dat dan ook aan in mijn hart. Want dat anderen tot bekering komen, dat is groot, maar mag het ook in mijn hart zijn, zoals dat was daar bij de Korintiërs. En gemeente, dan komt er nu nieuwe tegenstand. Nu wordt Paulus jongens en meisjes gesleept voor de rechterstoel in Korinthe. Maar nu zal de Heere ook laten zien, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Ze zullen wel de hand aan hem leggen. Ze slepen hem daar voor die rechterstoel in Korinthe, maar niemand zal hem kwaad kunnen doen. Gemeente, alles wat van God is, komt in de strijd. Alles wat van de Heere is, komt in de strijd. Een kind van God zijn en geen strijd kennen, dat kan niet. Waarom? Omdat ze als goud moeten worden beproefd. Maar gemeente, ik mag ook erbij zeggen, alles wat van God is, komt erdoor. Komt door de strijd heen. En dat zie je hier ook. Het komt in de strijd, maar het komt er ook, het gaat er ook doorheen. En het gaat voort, want de Heere beproeft wel en hij laat die bestrijdingen en die benauwingen voortgaan, maar zijn werk gaat voort. En dat zie je hier ook in Korinthe. Gallio's oordeel gevraagd. Paulus voor de rechterstoel. Wanneer? We lezen in onze tekst, maar als Gallio stadhouder was van Achaïe. Gallio. De Heilige Geest, door middel van Gods knecht Lucas, laat het licht vallen op Gallio. Wie was Gallio eigenlijk? Gallio was de oudste broer van de Griekse filosoof, wijsgeer Seneca. En die Seneca was de leermeester, onder andere van keizer Nero. Het was de lievelingsbroer, deze Gallio, van Seneca. Twee geschriften van die wijze filosoof zijn aan Gallio opgedragen. En daaruit bleek wel de liefdeband die er was tussen die broers. Gallio moet een innemende persoon geweest zijn. Hij kreeg de bijnaam Dulcis Gallio. En dat betekent de zachtaardige Gallio. Gallio was een stoïcijn. En wat is een stoïcijn? Nou, een stoïcijn zoekt de harmonie tussen de dingen. Een stoïcijn, een stroming in de Griekse filosofie, die stoïcijnen, die gaan ervan uit, alles is bepaald. Alles is bepaald door een hogere macht. En daarom moet je alles wat er bepaald is maar over je heen laten komen. En vooral moet je dan jezelf beheersen. Je emoties niet tonen. En zo moet je als het ware leven. Stoïcijn. En we kennen dat nog wel. Als we dat zeggen in het gewone spraakgebruik. Iemand die stoïcijns is, hij trekt zich van weinig dingen wat aan. Hij was stadhouder van Achaïe, zegt Lucas hier. Proconsul over het zuiden van Griekenland, immers Achaïe, kijk maar op de kaart straks thuis. Noorden Macedonië van Griekenland, het zuiden Achaïe. En in die senatoriale provincie was Gallio stadhouder van 51 tot 52. Zoals bijvoorbeeld Sergius Paulus, stadhouder was van Cyprus, ook een senatoriale provincie. Dat waren wat rustige provincies. Daar werd, ja, door de keizerlijke senaat werd daar in Rome zo'n stadhouder benoemd voor de periode van een jaar. Je had ook keizerlijke provincies, daar was het wat rumoeriger. Die werden direct aangesteld, die stadhouders. Maar hier in Achaïe, stadhouder proconsul Gallio. En in die tijd, juist op dat moment, is Paulus in Korinthe. Alles wordt bestuurd. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En in die tijd, als dan die zachtmoedige, zachtaardige Gallio stadhouder is van Achaïe, staan de Joden eendrachtig tegen Paulus op. Nu zien ze hun kans schoon. Want die Joden die hebben gezonnen op wraak tegen de apostel. Er is weerstand, er is lastering daar in de synagoge geweest. En die vijandschap die zoekt een uitweg. Die Joden die hebben het er niet bij laten zitten toen Paulus daar uit die synagoge weggegaan is. En heeft gezegd, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, ik zal naar de heidenen heen gaan. Nee, die Joden die denken, Paulus moet uit de weg geruimd worden. Hij moet hier weg uit Korinthe. Hij moet zwijgen en niet spreken. En achter die haat en die vijandschap van de Joden zit uiteindelijk die duivelse list. Waar Gods knecht moet zwijgen en niet spreken. En nu grijpen ze hun kans. De zachtaardige Gallio is nu stadhouder, proconsul van Achaïe. Nu is het een geschikt moment om af te rekenen met Paulus. En die hele godsdienst van Paulus, die prediking van Paulus en alles wat daarbij hoort. En ze brachten hem voor de rechterstoel. Ze trekken hem voor de rechterstoel. Bema staat er in het Grieks. Dat is, jongens en meisjes, een soort podium geweest. Een hoge plaats, midden in Korinthe. En dan wordt Paulus door die Joden gebracht, gevoerd voor de rechterstoel. Op de marktplaats, midden in Korinthe. Hij moet daar, ja, een rechtszaak tegen hem ondergaan. En het gaat tegenover het woord wat de apostel Paulus brengt. En de prediking die hij daar in Korinthe brengt. Wat staat er veel op het spel. Want hier gaat het er eigenlijk om, gemeente. Mag die prediking van Paulus nu doorgaan? Hoort die prediking die Paulus brengt daar in het huis van Justus nu bij een wettige godsdienst? Is dat naar de wet en mogen die Romeinen dat dan ook toelaten? Of niet? Hier staat heel veel op het spel. De vrijheid eigenlijk van de godsdienst. De Joden hadden vrijheid van godsdienst. Het was even anders geweest in Rome, toen werden ze verdreven. Maar over het algemeen, die Joden hadden vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk. En nu gaan ze proberen dat die prediking en die godsdienst zoals Paulus deze predikt, dat dat als een onwettige godsdienst wordt bestempeld door de Romeinen. En dat het een verboden godsdienst wordt. Voelt u, gemeente, wat er in 50 na Christus daar in Korinthe op het spel staat? Want als nu werkelijk, laat ik nu maar zeggen, de godsdienst en de prediking van Paulus een onwettige godsdienst is, een verboden godsdienst, dan mag het niet doorgaan. En gemeente, zo zouden we ook zomaar weer een lijn kunnen trekken naar onze tijd. We moeten onze ogen niet dicht doen, gemeente. Wij hebben gelukkig nog vrijheid van godsdienst. We mogen zo met honderden vanmorgen samen zijn in alle vrijheid. Wij hoeven nog niet bang te zijn dat er daar op de lange weg politie staat die ons dat verbiedt, omdat we een onwettige godsdienst zijn. Gemeente, die tijd zou kunnen komen, dat weten we niet. Maar nu is het zo niet. Het mag nu nog ongestoord voortgaan. En zo stond dat er eigenlijk in Korinthe op het spel. En hij werd gedaagd voor de rechterstoel. En gemeente, nu hebben we vorige week gehoord dat de Heere voor zijn kinderen zorgt. Maar hier wordt het wel op de proef gesteld. Nu heeft de Heere Paulus krachtig bemoedigd in de nacht. Zijt niet bevreesd, ik ben met u. Spreek en zwijg niet. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Maar hier komt het wel op de proef. Want hier wordt Paulus wel voor die rechterstoel gesleept. En dan zie je dat de Heer in het leven van zijn volk wel eens een hele bijzondere bemoediging of vertroosting geeft. En dat er daarna weer wat ligt te wachten, wat heel zwaar is, wat heel moeilijk is, wat heel diep gaat. Dat kan zomaar zijn, en u herkent dat wel, kinderen des Heren. Als de Heer zo eens bijzonder de ziel heeft vertroost, onder de prediking, of onder het onderzoek van het woord, of onder de bediening van de sacramenten. En als het dan soms zo vol mocht zijn en zo krachtig die bemoediging en die vertroosting en dat onderwijs, dat daarna soms weer een tijd volgt of een heftige bestrijding of duisternissen. Maar de Heere weet het te leiden, want de Heere heeft gezegd tegen zijn discipelen, en dat zegt de Heere ook natuurlijk tegen Paulus, als u dan gesleept wordt, hè, als ze dan hun handen aan u slaan en u vervolgen, en als ze u zullen trekken voor de koningen en de stadhouders om eens naams wil, neem dan in uw hart ervoor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan, allen die zich tegen u zetten. Lucas 21. Gemeente, er is nog wat. Paulus gaat voor de rechterstoel gesleept worden. Gebracht worden. En dan gaat hij later aan die gemeente van Korinthe ook over de rechterstoel spreken. Dan zegt hij, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En gemeente, dat is ook de lijn. Paulus voor de bema in Korinthe. Maar wij voor de rechterstoel van Christus. Wij allen, al die Korintiërs, Joden en Grieken. Maar ook wij allen voor die rechterstoel van Christus. En hoe zullen wij dan ten laatste dagen voor die rechterstoel van Christus zonder verschrikken verschijnen? Het is vanavond doopbediening. En dan hopen we doopformulier te lezen. En dan gaan we bidden voor die kinderen die gedoopt zullen worden. Of zij ten laatste dagen, op de laatste dag, voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, de Heere Jezus Christus. Gemeente, zult u er rekening mee houden. Wij gaan ook naar de rechterstoel. Zoals Paulus hier voor de rechterstoel midden in Korinthe in het openbaar wordt geplaatst. Zo zullen we allen voor de rechterstoel staan. Aan het einde van ons leven. Zo heel persoonlijk naar de ziel. Maar straks bij de wederkomst, als die troon er zal zijn. En als hij wederkomt, de Heere Jezus, op de wolken van de hemel, wij allen, gemeente, er loopt een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Wij gaan een keer God ontmoeten. En hoe zullen we God ontmoeten buiten Jezus Christus, zijn Zoon? En gemeente, dan komt er die beschuldiging. Zeggende, 13, vers 13... Deze raadden mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Deze, ze noemen zijn naam nog niet eens, jongens en meisjes. Ze bedoelen natuurlijk Paulus, deze. Ze vinden het nog niet eens de moeite om zijn naam te noemen. En raadden mensen aan, dat woord dat wil eigenlijk zeggen, hij verleidt de mensen. Hij misleidt ze. En hij zet mensen ertoe aan om God te dienen tegen de wet. God dienen tegen de wet. Die man hier in Korinthe, zeggen de Joden, die veracht onze wet. Die veracht onze Joodse wet. Gemeente, het is precies dezelfde beschuldiging als tegen de Heere Jezus. Wat zeiden die Joden bij Pilatus? Ze zeiden, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En wat zeiden die vijandige mensen in Jeruzalem tegen Stefanus? Deze heeft lasterlijke woorden gesproken tegen deze heilige plaats en de wet. En hier in Korinthe, hij raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. En zo moeten Stefanus en hier ook Paulus gaan in het voetspoor van die grote herder. Hun meester, die heeft dat ook moeten ondergaan. En zo de borg, zo de kerk. Zo de herder, zo de schapen. Zo de meester, zo de volgelingen. God dienen tegen de wet, dat is een grote leugen. Want Paulus, ja, die wijst wel de wet af als heilsweg. Paulus zegt wel heel krachtig, door het doen van de werken zul je de zaligheid nooit verkrijgen. En er is geen weg om door de werken van de wet dit doen, dat te laten, tot God op te klimmen. Daar is geen weg van beneden naar boven. Want die weg van het verbroken werkverbond, die loopt dood. Dat werkverbond is verbroken. Daar is geen weg door mijn werken weer terug tot God. En gemeente, dat is natuurlijk een doodsteek voor de Joden, hè, voor de godsdienst van de Joden, die zo, ja, niet alleen hè, die wet van God, maar die daar allerlei wetten en wetjes bij gemaakt hadden. En zo probeerden door hun eigen doen en laten het weer met God in het reine te krijgen. Gemeente, dat is natuurlijk een steek voor ja, dat werk heilig bestaan. Maar dat is natuurlijk ook voor ons zo. Want wij kunnen dat ook zo willen, hè? Een godsdienst vanuit de mens. Hè? Dit doen, dat laten en dan uiteindelijk naar de Here opklimmen. Soms maken we van ons eigen geloof wel weer een nieuwe wet. Maar het is uiteindelijk allemaal proberen vanuit dat verbroken werkverbond. Maar gemeente Paulus die veracht Gods wet niet. En dan gaat het natuurlijk over die wet hè, van de 10 geboden en wat op die 10 geboden gegrond is. Die heeft die wet nooit veracht. Hij spreekt met zeer veel hoogachting over Gods wet. Hij zegt de wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, Romeinen 7. En hij zegt die wet die wordt niet afgeschaft, nee. Die wet die krijg je als een leefregel om die te doen uit dankbaarheid. Paulus minacht die wet van God helemaal niet, maar hij wil die wet op zijn juiste waardering schatten. Die wet is geen weg meer tot de verzoening met God, maar wel een norm voor de wandel met God. En zo wijst Paulus het aan en nu maken die Joden daar misbruik van. En die halen het helemaal uit zijn verband. En die zeggen, deze, die zet ons aan en die zet de mensen aan dat we God zouden dienen tegen de wet. Het is een leugen. Het is de onwaarheid, gemeente. En zo wordt Paulus hier vals beschuldigd door zijn Joodse volksgenoten daar in Korinthe. Deze. Gallio's oordeel gevraagd. We gaan naar het tweede punt. Gallio's weigering bestuurd. En als Paulus zijn mond zou open doen. Paulus wil zich verantwoorden voor de rechter. En dat mag Paulus doen. Maar gemeente, heel wonderlijk, hij hoeft dat helemaal niet te doen. De Heere Jezus heeft gezegd, ik zal u mond en wijsheid geven, als u voor de rechter staat. Maar Paulus hoeft eigenlijk helemaal zijn mond niet open te doen. Want de Heere gaat daar voor die rechterstoel van Gallio voor Paulus zorgen. Want voordat Paulus zijn mond open kan doen, gaat de rechter Gallio al spreken. En hij richt zich, die rechter, die zachtaardige rechter Gallio, de broer van Seneca, Hij richt zich tot de Joden. En hij zegt, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden u lieden verdragen. Als er nu werkelijk een strafbaar feit hier in Korinthe begaan was, doodslag, diefstal, oproer, dan zou ik die klacht hier voor de rechtbank ontvankelijk verklaren. Dat is een juridische term die Gallio hier gebruikt, die hier in de Bijbel staat. Dus, ik zou u met reden verdragen. Een juridische term. Dan neem ik de zaak in behandeling. Maar, vers 15, indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Als er nu geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is. Kijk, Gallio die geeft hier precies de kern aan. Die Joden zagen het woord, de prediking van Paulus over de naam van Jezus als een ondermijning van de wet. En hij zegt, dat laat ik aan u over. Want dat is een interne godsdienstige kwestie, waarmee ik me als Romeinse rechter helemaal niet wil bemoeien en mag bemoeien. Dus als het over die dingen gaat, die moet u zelf maar oplossen. Die liggen op het terrein, laat ik het zomaar zeggen, van de godsdienst, van de kerk. En gemeente, hier wijst Gallio en wijst eigenlijk de Heere zelf in zijn woord de taak van de overheid aan. Ik wil over deze interne zaken geen rechter zijn. Inderdaad, niet bemoeien met de zaken binnen de kerk. Dat mag onze overheid ook niet, nu niet doen. De zaken binnen de kerk mogen door de kerk zelf geregeld worden, maar de overheid moet wel de kerk beschermen. Nederlandse geloofsbelijdenis 36. De hand houden aan de heilige kerkendienst. Weren en uitroeien alle afgoderij en valse godsdienst. Het rijk van de antichristen gronden te werpen. Het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Het evangelie overal te doen prediken. Opdat God geprezen en geëerd zal worden. Dat doet Gallio ook niet. Hij houdt zich afzijdig. Hij houdt zich neutraal. Laat ze het maar uitzoeken. En gemeente, hier ligt ook een onderwijzend gedeelte over het werk van de Heere in het hart. Gallio zegt, het gaat hier over een woord, bij jullie over een woord en namen en over de wet. Inderdaad gaat het in de prediking, in het woord. Als er woorden in de prediking gesproken wordt, dan gaat het over een naam. En over welke naam gaat het dan, jongens en meisjes? Dan gaat het over de naam van de Heere Jezus Christus. En dat doet Paulus, een woord en namen. En de wet heeft er zeker een plaats bij. Want wat gebeurt er nu als de Heere zijn woord gaat zegenen? Dan ga je buigen onder God. Dan gaat de Heere dikwijls een woord gebruiken vanuit zijn wet. Om je stil te zetten. Een van zijn heilige geboden. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En als de Heere dan in je leven komt, dan gaat de Heere je stilzetten bij, dikwijls bij één van zijn heilige geboden, waar je het meest tegen gezondigd hebt, wat je boezemzonde is, je lievelingszonde. Dat kan zijn op, van de verschillende geboden. Misschien is dat wel, ja, je verschrikkelijke hoogmoed. Eigenlijk is dat het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat je jezelf als een soort God bent. Dat kan zijn dat er in je leven veel zonde is tegen het zevende gebod. Begeerten, verlangens, dingen die niet goed zijn. En dan laat de Heere, ja, dat zevende gebod in je leven functioneren. Of dat er in ons leven veel jaloersheid is. Het tiende gebod, gij zult niet begeren, hoe het ook zij. Dan komt die wet als een spiegel voor ons te staan. Gaat de Heilige Geest ons ontdekken door de wet aan onze zonde. En gemeente, dan ga ik ook van daaruit zien dat ik niet tegen één gebod van God gezondigd heb. Maar dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb en geen van die gehouden heb. Dan komt die hele wet die geestelijk is voor mijn ogen te staan. En mijn zonde zie ik mij steeds voor mijn ogen zweven. Dan ga ik het woord zondaar spellen. Het gaat toch over een woord en namen en de wet? Mag ik je eens vragen, jonge mensen, of je dat woord zondaar al eens gespeld hebt, als het ware letter voor letter, zondaar. Dat het niet alleen een ander is die zondigt. En dat je met de vinger naar een ander wijst, maar ik ben de zondaar. Ik ben de doelmisser. Ik ben de opstandeling. Ik ben degene die altijd maar kromme wegen gaat. O God, wees mij zondaar genadig. En dat doet de Heer als hij de prediking zegent. Als hij het lezen van zijn woord gebruikt om je te ontdekken aan de zonde. En dat moet nu echt gaan gebeuren. En dat wordt hier met een paar woorden bij die rechterstoel van Gallio gezegd, een woord en namen. Heb je die naam zondaar al eens gespeld? Ik vraag het nog een keer. Maar is er in ons leven nu ook al iets geopenbaard van die andere naam? Die naam met een hoofdletter, Jezus Christus, de zaligmaker, waarvan de apostel Petrus heeft gezegd, daar is onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, dan die naam van Jezus, de zaligmaker, Christus, de gezalfde. Is die naam al eens, heb je die naam al gehoord in de prediking? Ik bedoel dat natuurlijk niet, zoals je hem iedere zondag meer dan eens hoort in de prediking. Maar dat je het gehoord hebt met geestelijke oren, deze zondaar van Jezus horende, dan is het alsof je voor het eerst van die ene naam tot zaligheid mag horen. En dat was gebeurd in Korinthe, want velen hem horende, en dat is ook natuurlijk bijzonder Paulus geweest, hem horende, die prediking horende. En hij heeft het gezegd, hij heeft gepreekt over die naam zondaar. Maar hij heeft ook gepreekt over die naam Jezus. Want hij heeft het daar betuigd in die synagoge. En daar is hij niet mee gestopt nadat hij uit die synagoge weggegaan is. Maar dat Jezus is de Christus. En onder die prediking waarin die naam zondaar werd verklaard. Maar waarin ook die naam Jezus werd verklaard. Daar heeft de Heilige Geest nu gebruik van gemaakt. Om mensen dat te gaan leren. Om mensen te leren wat een zondaar is en wie een zondaar is en dat ik een zondaar ben. Maar ook die naam van de Heere Jezus, wat werd hij hen dierbaar. Dan zegt de apostel Petrus in zijn brief, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Is dat woord over die naam Jezus ook al in je ziel gezonken? Heb je gehoord door de prediking een woord over Jezus die de wet heeft vervuld? Als je dan alles hebt geprobeerd van beneden naar boven goed te krijgen met God, is het al geopenbaard, nu is er één gekomen. Die is van boven naar beneden gekomen. En nu kan een mens van beneden op de aarde Weer terugkomen in die gemeenschap met God. Een woord en namen en de wet. En dan alles op zijn juiste plaats. En dan gaat de Heere, dat hier eigenlijk bij die rechterstoel van Gallio in die paar woorden nog zeggen. En dan staat er, en hij dreef hen weg van de rechterstoel. Die zachtaardige Gallio, Dulcis Gallio. Hij zegt, wegwezen hier. Hij drijft hen weg. Hij gebiedt hen dadelijk te vertrekken, kanttekening 34. Met harde hand laat hij de Joden verjagen. Want de openbare orde moet worden hersteld en die Joden moeten zwijgen. En Paulus? Die hoeft helemaal niks te doen. Spreek en zwijg niet. Want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Dat wordt hier waar. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Ze slepen hem hier wel. Voor de rechterstoel. Hij hoeft helemaal niks te zeggen. Geen woord. Gallio zegt, wegwezen hier van de rechterstoel. En zo wordt Gallio's weigering, hè, de weigering om die rechtszaak te onderzoeken, hè, die rechtszaak ontvankelijk te verklaren, die weigering wordt bestuurd ten goede van Paulus. Dus de prediking van het evangelie, de leer van, ja, laat ik het zomaar zeggen, vrije genade. De leer van die twee wegen en van die drie stukken en van die ene naam die Paulus mag verkondigen, is geen onwettige godsdienst. Die valt onder de bescherming van het Rijk. En u mag het gewoon voortgaan. Wat is het laatste woordje van Handelingen 28? Onverhinderd. Nou, dat zie je hier bij de geschiedenis van Gallio ook. Onverhinderd. En Gods vijanden, ze kunnen wel veel doen, maar ze kunnen nooit verder dan de Heere wil dat ze zullen gaan. Dan heeft de Heere tegen Jeremia wel eens gezegd, ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. En dan mag Gods knecht, kijk, daar staat natuurlijk niet veel van hier in de Bijbel hoe Paulus zich gevoeld heeft voor die rechterstoel. Daar gaat het ook ten diepste natuurlijk niet om. Maar wat denk je nu, gemeente? Wat denken jullie nu, jongens en meisjes, jongeren? Hoe Paulus daar nu geweest is op die marktplaats in Korinthe. Want geloof dat het daar gespannen heeft. Hè? Wat zal er een gebed zijn gegaan uit zijn hart. En geloof dat die gemeente meegezucht heeft, hè, in de gebeden. Maar dan mag Paulus daar zo ervaren. Hè? Gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijands macht en vreselijk woeden. En hem beschermt in het grootst gevaar. En dan mag hij daar onder die schaduw van die vleugelen zijn. Ja, dan mag hij daar in die schuilplaats van de Allerhoogste een plek hebben. Psalm 91. En vernachten in de schaduw des Almachtigen. Daar midden, op die marktplaats in Korinthe. Dan mag hij daar bewaard worden. Als het zwart des oogappels. Dan wil de Heere het kwaad van hem weren. En ten zijnen beste keren. Dan wordt het waar voor de rechterstoel van Gallio. Wat we nu gaan zingen uit Psalm 34, het tiende vers. God zorgt, als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort, dat hem geen been gebroken wordt, is God die hem bewaakt. De snode boosheid baart de goddeloze vloek en dood. Maar hij die de onschuld stout verstoot, zelf schuldig wordt verklaard. Psalm 34, vers 10. Oh. Paulus voor de rechterstoel in Korinthe. Gallio's oordeel gevraagd. Gallio's weigering om dat ontvankelijk te verklaren, bestuurd, maar nu ook Gallio's houding getekend. Vers 17, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Maar al de Grieken. Er gebeurt nog iets. Nu zijn die Joden verdreven van de rechterstoel. Wegwezen hier. Maar al de Grieken. Je moet voorstellen, gemeente, in dat Romeinse Rijk, daar was altijd wel wat aan de hand. Daar waren natuurlijk heel veel spanningen. Tussen verschillende groepen en zeker de heidenen en tegenover de Joden. Dat gaf altijd maar weer spanning. Door die afwijzende houding van Gallio, want het is een afwijzing van de Joden daar geweest in Korinthe, wakkert het antisemitisme, de anti-Joodse houding onder de bevolking aan. Dat is natuurlijk ook niet iets dat goed is. Maar wat hier als een samenloop van omstandigheden wel gebeurt. En dan staat er, en ze namen Sosthenes, de overste der synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Dat is de nieuwe leider van de synagoge. Crispus was bekeerd, nu is het een Sosthenes. En ze zeggen, die heidenen, ja, maar hij is de verantwoordelijke voor die onrust. Wat halen die mensen zich op de hals? We leven hier in Korinthe toch in rust. En dan gaan ze Paulus voor die rechterstoel slepen. Levensgevaarlijk. We moeten rust hebben. En die mensen daar, die zijn er de oorzaak van. En dan staat er, en ze sloegen hem voor de rechterstoel. Voor de ogen van Gallio wordt die man wreed mishandeld. Geslagen voor de rechterstoel. En gemeente, eigenlijk is dat nog een keer een wonder voor Paulus. Want wat gebeurt daar nu voor de rechterstoel? Nu wordt alle aandacht van Paulus en van al die christenen afgeleid. En alle aandacht gaat nu ineens naar de Joden toe. En dan slaat die volkswoede eigenlijk over naar de Joden. Die Paulus hebben beschuldigd. En dan maakt de Heer het eigenlijk nog een keer waar. Niemand zal de hand aan u leggen, Paulus, om u kwaad te doen. En waarom niet? Want ik heb veel volk in deze stad. Dat welbehagen van de Heer gaat door mijn hand, door de hand van Christus, gelukkig voorspoedig voort. U moet gewoon verder gaan in Korinthe. Het is de tijd nog niet dat u weg moet in Korinthe. U moet voortgaan en u moet doorgaan met de prediken. En gemeente, zal dat de hoop van Paulus niet versterkt hebben. Daar is niet één woord dat de Heere in die nacht gesproken heeft, dat op de aarde gevallen is. Wees niet bevreesd, spreek, zwijg niet, want ik ben met u. En zo wordt een zwak en wankelmoedig en bevend en vrezend volk, want daar hoorde Paulus bij, dat heb ik vorige week gezegd, wordt hier wonderlijk vertroost en mag hopen op het woord en wordt niet beschaamd. En nu zijn er ook van die vrezenden in de kerk en van die wankelmoedigen en van die zwakken en van die bevenden. En de vijandschap is zo groot. Van buiten, soms het meest van binnen. Maar die vijanden die worden in de toom gehouden hoor. Kijk eens hier, Sosthenes geslagen voor de rechterstoel. En Paulus vrij uit van de rechterstoel weg. En, verklaarders wijzen daarop, dat deze Sosthenes die hier geslagen wordt, later tot bekering komt. Als we in 1 Korinthe 1 lezen, het eerste vers, en Sosthenes de broeder, dan zou dat dezelfde kunnen zijn. Het is niet geheel zeker, zegt de kanttekenaar, dat ook deze overste zelfs deze leider van de synagoge, die Joodse leider, tot God is bekeerd. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn als hij Crispus kan bekeren? Dan kan hij toch ook Sosthenes bekeren. Als de Heere deze zondaar bekeert, dan kan de Heere toch ook nog een andere zondaar bekeren. Zo is het toch? En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En nu zien we even Gallio in zijn hart. Die zachtmoedige Gallio, die zachtaardige Gallio. Niets van deze dingen ging Gallio ter harte. Hij is onverschillig. Het raakt hem niet. Hij blijft onbewogen. Hij is een echte stoïcijn. Wat ze dan ook doen voor zijn rechterstoel, of die Joden nu Paulus beschuldigen, of die Grieken nu Sosthenes mishandelen, het doet hem niets. Hij trekt zich geen van deze dingen aan. Hij laat het maar over zich heen komen. Hij grijpt niet in, hij doet niets. Leidelijkheid en vijandschap. Het is uiteindelijk verachting van de Joden en van de Joodse en de christelijke godsdienst, zegt kanttekening 37. Met al zijn zachtaardigheid kan hem uiteindelijk de godsdienst niet bekoren. Gemeente, wat is nu de houding van Gallio? Onverschillig, lijdelijk en vijandig. Dan houdt God vanmorgen in de preek ons een spiegel voor. God die houdt vanmorgen in de preek ons de spiegel van Gallio voor. Je leest in de Bijbel, Lucas 17, gedenk aan de vrouw van Lot. Maar hier vanuit Handelingen 18 zegt de Heere tegen u, tegen jou, tegen mij, gedenk aan Gallio. Want je hebt allerlei Gallio's. Ik las in een preek van dominee A. Hogerland over dit gedeelte. Hij zegt, je hebt ambtelijke Gallio's en je hebt huiselijke Gallio's en je hebt godsdienstige Gallio's. En gemeente, dan komt Gallio ineens heel dichtbij. Niets raakt hem, onverschillig. Gods knecht zegt hem uiteindelijk niks. En Gods volk niet, en Gods zoon niet. Hij heeft het wel even gehad over een woord en namen en over de wet. Maar de hemel verkwikt Gallio niet. En de hel verschrikt Gallio niet. Hij blijft ongevoelig, een stoïcijn. Ontzettend, gemeente. Die man is dicht bij het woord. Die is dicht bij Paulus. Hij had ook kunnen vragen, toe, Paulus, zeg nog eens wat over dat woord en die namen en de wet. Gemeente, word toch eens wakker. Ben je misschien zo'n onverschillige Gallio? Wel godsdienstig, maar toch zo onverschillig. Gemeente, die man is lijdelijk. Die laat het allemaal gebeuren daar voor zijn rechterstoel. Hij doet niets. Hij ziet het, hij hoort het, hij ziet het. En verder gaat hij over aan de orde, tot de orde van de dag. Gemeente, zijn we misschien zo'n lijdelijke Gallio? Na de zondag komt wel de maandag en na de maandag komt de dinsdag en na de dinsdag de woensdag en na deze week volgende week en na deze maand volgende maand en na dit jaar volgend jaar. En dan zien we wel weer verder en ja, we kunnen er toch eigenlijk ook helemaal niks aan doen, hè. En zo slapen we verder. Terwijl je gepreekt wordt over een woord en namen en de wet. Terwijl je uit het woord wordt gepredikt over die namen, zondaar en zaligmaker en over de wetten. Het gaat gewoon maar door. Gemeente, zijn we zo'n lijdelijke Gallio? gaan wij straks pas in de eeuwigheid onze ogen open doen. En dan te laat, voor eeuwig te laat, dan zou je wensen dat er nog één preek gehouden, nog één preek gelezen zou worden. Dat je het nog één keer zou mogen horen, die aanbiedingen van zaligheid, die waarschuwingen om je te wenden tot God. Maar gemeente, dan is het te laat. O, bedenk toch wat tot uw vrede dient. Wees gewaarschuwd. Wees niet als die lijdelijke Gallio, die vijandschap. Gemeente, ondanks dat zachte karakter van Gallio, moet hij niets van God en de godsdienst hebben. Een woord en namen en de wet. Gemeente, het blijft allemaal even vaag. En zo kunnen we heel godsdienstig zijn en onze mond vol hebben over een woord en namen en de wet. En het misschien allemaal wel weten. En heel rechtzinnig, of misschien juist heel oppervlakkig, onze mond vol, ook over de naam van Jezus. Maar uiteindelijk erbuiten. En uiteindelijk een vijand van God. En van zijn genade. Want ik weet uiteindelijk niet wat een zondaar is. En dan kan ik ook niet weten wie de zaligmaker is. Zijn we zo een vijandige Gallio? O gemeente, gedenk heden aan Gallio. Gemeente, Paulus voor de rechterstoel in Korinthe. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heer. Matthew Henry zegt, veel kwaad werd er niet door aangericht. Het werk van Christus werd er ook niet te zeer door gehinderd. Gemeente, voor ons staat Gallio als een waarschuwend voorbeeld in de Bijbel. Wie ben jij? Wie bent u? Wie ben ik? Keer met dat voorbeeld van Gallio tot uzelf, tot jezelf in. Ben ik zo'n onverschillige, zo'n lijdelijke, zo'n vijandige Gallio? Als we zo blijven als Gallio, gaan we voor eeuwig verloren. Maar weet het, gemeente, en hoor het, gemeente, ook vandaag. Onverschillige, lijdelijke, vijandige Gallio's kunnen nog bekeerd worden. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heren, het woord is tot ons gekomen. De prediking van een woord en namen en de wet. En we bidden, zou u het willen zegenen, zodat het in het diepst van ons hart mag komen. Door de wet verbrijzeld en verslagen, de toevlucht zouden mogen leren nemen tot de Christus der Schriften. Die ene naam die er onder de hemel gegeven is voor een zondaar. Die andere naam die doorleefd wordt en die doorleefd, al dieper doorleefd moet gaan worden. Heren, pas uw woord nog toe. En door het werk van uw geest en predik het woord nog na. En zegen ons bij het van hier gaan. Helpt u vanmiddag onze broeder die in de leesdienst zal voorgaan en wij in de zustergemeente. En ook vanavond, heren, als uw woord en het sacrament van de heilige doop bediend wordt. Zegen zo de diensten in deze dag, waar ze ook worden gehouden. En mogen we bidden om de vergeving van onze zonden uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot Psalm 34 vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34 vers 11. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.